U wordt verzocht met elkander te zingen het 8e vers van de 40e psalm. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht. Mijn redder, o mijn God, bestierder van mijn lot, vertoef niet, hoor mijn klacht. Wij noemen u het 8e vers van de 40e psalm. U zal worden gelezen uit de profetieën van Jesaja, daarvan het 9e hoofdstuk.
De 40e psalm wordt met anderen ook wel genoemd een messiaanse psalm. In hoofdzaak handelend over de persoon en het werk des middelaars, Yahweh, waarin dat de Zoon Gods als sprekende wordt ingevoerd. Zo dan ook in het vers dat we opzongen. Verheug het volk, verblijd hun alle, Heer, die naar u zoeken te elke stond. En leg steeds uw vrienden in de mond, de grote Gods eeuwig lof en eer. Het is dus het hoofd der christengemeente. De verhoogde middelaar aan de rechterhand Gods des Vaders, die eerste laagste plaats heeft ingenomen, nu de hoogste met zijn Vader gezeten is in een troon, die de grote bidder is voor zijn ellendige. Want zoeken wij uit onze natuur God? Nee toch. Vragen wij naar God? Nee toch. Dan moet dat in alle tijden dus toe zijn een oorzaak, een aanleiding. En nu zongen we ervan, die u zoeken te elke stond. Dat is dus vanuit ellende en vanuit de armoede de toevlucht nemen. Tot Gods genade en volheid. Dat is in een weg van strijd. Want wij mogen hier op aarde, mogen we alles doen en laten waar we zin in hebben. Behalve wanneer het is dat wij onze schepper benodigen. Als we vragen naar de Heer en zijn sterkte. Op heel de hele macht die wordt beroerd. Want Satan, die heeft een ervaring van 6000 jaar. En die weet wel dat God een genadig, dat hij een horend en een verhorende God is. En dat is toch ook wel te begrijpen dat hij al zo is. Als nu de verbondsmiddelaar voor ellendige de voorbidder is. Die pleit op zijn eigen arbeid in het verheugd het volk en verblijdt ze alle, Heer. Wat is dat voor een zaak van te verheugen, van te verblijden? Is dat net als in deze wereld is, dat men is zo verblijd, men is zo opgewekt, want zo, nee. Het geloven, dat is een vrolijkmakende genade. Daarom lezen we ook bij de profeet Jesaja van hetzelfde laten in u vrolijk en verblijd zijn alle die u zoeken. Het geloof, dat is die vrolijkmakende genade dat daar wij vanuit de diepte en vanuit de armoede moeten opkomen, als in onszelf niets hebbend, niets bezittend, maar onze toevlucht nemen tot Gods erbarmen en genade in Jezus Christus. Dan daar waar de kracht des geloofs zich doet gevoelen, daar is zelfs dat als de droefheid van vreugde opspringt. Want denkt eens in, dat daar aan de rechterhand Gods des Vaders is. Hij die alles voor zijn ellende gedaan heeft, geboet betaald, gerechtigheid verworven, die daar is in hun vlees, in hun natuur, die daar de vertegenwoordiger is van de ganse kerk en de gemeente, en dat tot dat gewenste doel en einde, om al hun zaken te richten. Moet dan het niet wezen dat het droefheid van vreugde opspringt, dat alles is in de Zonen Gods, is het wonder dat al is dat we dus van verre staande zijn, dat we alles missen, dat dat hart daardoor wordt ingenomen, zodanig wordt bekoord, dat wij gaan zeggen, daarin is al mijn lust. Ja toch, zo is het werk der genade Gods, dat is zodanig een volkomen werk. Te dieper wij moeten afdalen in onarmoede, in ellende, in hoogdruft, in behoefte, te meerder kan daar openbaar worden, te helderder, te klaarder, te zekerder de volkomenheid van het werk der goddelijke genade. En daarom, mijn vrienden, laten we elkander daartoe opwekken om ons te onderwerpen ons staat. De ellende niet naast ons neer te leggen. Niet te boven te werken. Maar niet klagen, dragen, bidden om kracht. En laat aan de armoede en de ellende, laat die dan het werk doen. Want immers, dat vinden we door de ganse schriftuur heen vermeld. Maar in zonderheid, in het boek der psalmen vinden we daarvan helder beeld. Zo klaarlijk voorgesteld uit het leven der heiligen. Dat waarlijk, we zien als het ware de weg die we te bewandelen hebben. Om die af te wijken, nog de linker, nog de rechterhand, opdat we de zegeningen van dat verbond mogen wegdragen. Is dan alles in Jezus Christus, laat ons dan daar een ogenblik over spreken. En wel een woord uit ons zo even gelezen schriftgedeelte. Profeet Jesaja werd ons gelezen, hoofdstuk 9. En lezen ervan vers 3, 4 en 5. Waar Gods woord dus luidt. Want het juk haar last. En den stok haar schouders. En den staf desgene die hen dreef. Heb gij verbroken gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden met gedruis geschieden. En de kleder in het bloed gewenteld. En verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, een vredevorst. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen uit de 43e psalm, het derde en vierde vers. Ik in dit hoofdstuk en in het tekstgoed, dat dient zich bij ons aan de vastigheid en de zekerheid van het werk Gods. En dat het al zo is, staat even van tevoren. En wanneer dat Jesaja in een tijd van zo schrikkelijk verval en ontaarding onder het volk spreekt over de beloften in zijn goed staan, spreekt hij ervan alsof dat al gebeurd was. Niet een kind wordt ons geboren en zoon wordt ons gegeven en dat zal het zijn. Maar hij spreekt, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder. En hij is zodanig met die verheven uitnemende zaken bezet, alsof dat rechtstreeks in vervulling is. Zo is de beleving bij hem. Je zal zeggen, maar is dat dan mogelijk nu? Wat is Jezus' eigen woord van Abraham tot dit? Abraham, uw liedervader, die heeft met verheuging mijn dag tegemoet gezien. Hij zegt en hij heeft hem gezien. En hij is verblijd geweest. Zo hebben die mensen ervaren in geloof, in hoop, in liefde, uit de genade Gods. Hier dan dit hoofdstuk dat vangt aan, dat het volk dat in duisternis wandelt, dat het een groot licht zal zien. Weer vinden we hier, dat wanneer God zijn beloftenissen, waarof dat hij mee begonnen is in het paradijs, aanstoot naar de val. Wanneer dat hij komt met zijn beloftenissen, wendt hij zich in het bijzonder tot wat in duisternis zit. Wat in armoede is. Wat in ellende zich bevindt. Als David, Psalm 72, de lof bezingt van zijn zoon Salomo en verder ziet op de geestelijke Salomo, zegt hij, nog druftige die zal hij verschonen. En haar armen uitgenaam en zijn hulp te verlossen toon, hij slaat er zielig aan. Het is toch wat voor een mens vol met godsdienst en grote werkbazen, die zelf bezig zijn om God te bewegen, dat nou juist de beloftenissen allemaal zijn tegen wat arm is, wat ellendig is, wat in nacht, wat in duisternissen zich bevindt. Het zal een groot licht zien, zal Christus zien. En het volk en het land en degene die wonen in het land van de schaduw des doods ervaren in bitterheid die zonde, die zonde, die zonde. Dezelfde zal het licht schijnen. En ge hebt het volk vermenigvuldigd. Maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Want immers alles zag op hem die te komen was. Zij zullen nogthans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oost, gelijk men zich verheugt wanneer men de buit uitdeelt. Dus in oost God heeft doen groeien. De buit uitdeelt men heeft maar voor het ontvangen. Zo wordt hier dus voorgesteld de vrijmacht in de genade Gods. Dan volgt ons tekstvers. Want het juk harer last en de stok harer schouderen en de lachende staf desgene die haar dreef, heb gij gebroken. Wat een wonderlijk woord is dit. Hoe moeten we dit verstaan? Immers, onder zodanige bewoording en beeld wordt hier voorgesteld dat wij, die zitten door afval van God onder de tyrannieke macht des duivels, die is de geweldhebber des doods. Daar zitten we onder gevangen. Ten tweede zitten we gevangen onder de zonde. En ten derde is er de wet. Als hier dus in de eerste plaats sprake is van het juk harer last, zo is dus aan dit een ieder die door geboorte hier aanzijn verkrijgt in deze wereld, op hetzelfde ogenblik dat er een kind wordt geboren, maakt die deel uit van de tegenwoordige en van de boze wereld, waar Satan, naar Christus eigen woord, de overste van is. En u is zijn rijk, dat is een rijk des doods. Een kind, wat een blijdschap als dat geboren is geworden. Maar krachtens de zonde onder dat zware vonnis des doods draagt de kiem des doods al in zich. Dat is een last die drukt op het gans menselijke geslacht. Het juk waaronder dat we zijn. En ja, horens, daar kunnen we niet van ons afwenden. Al is zelfs geweest dat en door de profeet Elia, door Elisa, door de zonen Gods, als ook door de apostelen, doden zijn opgewekt. Het is maar geweest voor een korte tijd waarin God door zijn profeten, door zijn zoon en door de apostelen zich in zijn almacht heeft willen bewijzen. En om de genadeleer te bekrachtigen bij die daad van almacht, om uit de dood in het leven terug te roepen. Er zijn er slechts twee die de dood niet gezien hebben. Immers, dat is geweest Henoch en Elia. Henoch wandelde met God. God nam hem weg en hij was niet meer. En predikte daardoor door die daad in die ganse goddeloze wereld een aardrijk dat vervuld was met wrevel. Dat al de ellende er was door de zonde. Daar als er geen zonde geweest was, men zo van staat van rechtheid zo overgegaan had naar heerlijkheid. En dan neem God maar eens bewijs ervan, we zijn almacht heen nog wandelen met God. God nam hem weg, hij was niet meer. Die heeft geen dood gezien. Elia. Elia die leefde midden in die grote goddeloze tijd onder de koning Ahab. Die is zelfs geweest terwijl dat hij gezocht werd om gedood te worden. Die vertoont zich aan de koning en die commandeert en koning en volk. op naar de Karmel. Denken we daar nog even van. En de koning en de koningin met al haar heidense vijandschap heeft dat schijnbaar ook niet kunnen keren. En daar is en koning en volk, alles zijn opgegaan in de Karmel. Daar is uitgezocht wie de levende God was. De Baalpriesters en de priesters van Bos waren het 400 man. Ze hebben geroepen, gegild, ze hebben messen gesneden. Maar geen stem of opmerking. Maar als daar Elia, als die altaar gebouwd had, houdt erop, offer die laat er eerst nog eens water overgieten. En nog buitenom laat u ook nog graven dat daar ook nog water is. En daar roept hij aan wie? De God van Abraham, van Isaac, van Jacob, de levende God. Of dat hij eens wil bewijzen dat hij al die zaken niet uit zijn eigen hart gedaan had. Maar dat God is wel bewijzen dat hij zijn knecht was, een profeet. En daar is met heldere hemel, terwijl de zon staat te branden, daar is de bliksem, steekt altaar aan en alles verteerst. Eerst roepen er een paar, dan nog meer en de laatste roepen alles. Jehovah is God, Jehovah is God. En in de kracht die God hem gaf, liep hij heen voor paardenwagens van de farao, van Agab te komen, tot waar men komt, Israël. Dan is het dat voor een dag komt hij zijn mens. Als hij Jezebel hem wil doden, dan vlucht hij. En zegt tegen God bij Horeb, dat ze hebben uw knechten, de profeten, gedood. En ik ben alleen overgebleven. En al haten ze mijn ziel. Daar was het beter om te sterven als te leven. Maar er zijn goed dat daar nog 7000 waren die de knieverbaal niet hadden gebogen. Dus ze waren niet alleen. Maar dat die Elisa, die moest die zalven tot zijn opvolger. En als dat gedaan is, een profeet is in plaats gesteld, dan beurt het bij gelegenheid dat ze in het over Jordaanse zijn. Daar is een onweersbui. Daar zijn vurige paarden en wagens. En Elia wordt zo opgenomen ten hemel. Elisa staat hem na, roept vader Israëls en zijn ruiteren. Maar hij is heen gegaan met vurige paarden en wagenen als onder het oordeel. Want dat bleef op Israël liggen. Die hadden ze niet tot God bekeerd. En op bewees God met Elia met vurige paarden en wagenen op te nemen in heerlijkheid. Hij had zich van zijn taak gekweten. Zonder dood te zien wordt hij opgenomen, orangutan. Ja, dat was de zaak wat overging. Dus, maar net bij uitzonderingen, verder niet. Zelfs de Zoon Gods is gestorven. Maar die is ook opgestaan om eeuwig te leven. Maar hij is toch gestorven. En hoe zelfs heeft de Zoon Gods, die heeft daaronder gegaan, onder wat hier staat, het juk harer last. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, want hij heeft zich alles wat of dat we onderworpen zijn, dat heeft u zich willen getroosten als borg. Dat heeft u willen doen als middelaar. Dus ten eerste is daar de dood. En dat heeft de koning zich willen onderwerpen. Men zal zeggen, maar hoe is, de zonen gods die komt toch niet sterven. Want u hebt daar zo dikwijls de nadruk op gelegen dat hij geen zonde had. Inderdaad, maar hij was toch borg. En nu was de wet gods, dus zonder bloedstorting geen vergeving. En de ziel die zondig, die moet sterven. En nu is Christus, die daar de dood geen rechte macht op had, die heeft zich vrijwillig de dood onderworpen. Die is echt, die is waarlijk gestorven. Het was geen schijndood. Zelf is zijn hart doorstoken nog met een speer. Men heeft hem in het graf gelegd. En heb men daar zoeken te bewaren. Maar de derde dagen is daar een engel, de steen wordt afgewendeld. En de zonen gods die staat op uit het graf en vertoont ze met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang. Als de overwinnaar van de dood. Ja. Als borgenmiddelaar is hij in ons staat ingekomen, dus ook heeft hij zich dat onderworpen. En waar zijn zondeloos dat hij niet kon sterven, is een vrijwillige daad. Ja, we hoeven niet verlegen te zijn met Jezus Christus, hoor. Nee, nee. Dat is een hoofd, dat hoofd der Christengemeente. Alle engelen Gods aanbidden hem. Zouden wij hem dan niet eren? Dat is een persoon boven alle lof even. De tweede zaak waar hier sprake van is, dat is. En den stok haar schouderen. Waar ziet dat op? Dat kan nergens anders op zien als op de zonde. Daar immers zijn we in ontvangen en geboren. En wist de bezoldiging der zonde, dat is de dood. Nu de zonde, die woedt, die werkt op zodanige wijze, die slaat ons. Rechtstreeks zijn we daardoor de dood onderworpen. Men mag zeggen, hoor eens, ja, het is verschrikkelijk, niks uit zonde. Ik zal gaan doen, heilig gaan leven. Geen zonde doen. Probeert het maar, mijn vrienden. En als je het probeert, dan kom je erachter dat het niet gaat. Ik heb alles in het werk gesteld. Geen monnik of non zou het me verbeterd hebben. Want het moest. Want daardoor kwam ik voor eeuwig in de hel. Dus zondeloos. Maar dat gaat niet. Want wij zijn in de zonde, zijn we en ontvangen en daar zijn we ook ingeboren. En van daaruit zijn we dat juk onderworpen door de zonde. Dat is, door de zonde is de dood in de wereld gekomen, dat zijn wij onderworpen. En hoe ziet dat daarop als hier staat, van de stok harer schouders, de zonde die heerst. Niet wij. En daarom zegt David, ongerechtige dingen die hadden de overhand over mij. En Paulus zegt, zo is dan de wet geestelijk, maar ik ben vleeselijk en verkocht onder de zonde. Hij wil zeggen, net als een slaaf, net als een lijfeigene. Mijn vrienden, zou dat geen zegen van God zijn als een ieder onder ons dat machtig was? Zo is mijn staat. Want zo wij dat machtig waren en ons dat moest onderwerpen, zouden we dan in die staat kunnen blijven. En nee toch, dan zou daar in ons de aandrang komen, dan moet ik uit en dat tot elke prijs. Zo is het toch. Nu de derde zaak die hier is. Hier is sprake van. En de staf dergene die haar dreef. Waar ziet dat op? Dat kan niet anders, dat ziet rechtstreeks op de wet. Want de wet doet zo. Die komt en die zegt, gij zult en gij zult niet. En gij zult de Heere uw God lief hebben. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan die beide geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunnen wij nu dat alles volkomen houden? Nee, mijn vrienden, maar we maken de schuld ook nog dagelijks meerder. En wat doet nu die wet? Doordat die wet zegt, gij zult en gij zult niet en als de staf des drijvers is. Je moet zondeloos zijn, je moet heilig wezen. Nu komt dit openbaar dat door de wet is de kennis der zonde. Als daar geen wet was, dan was er ook geen overtreding. Maar nu juist door de wet is het dat openbaar komt zonde, 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 zonde. Kijk eens. Dat komt dat wij zo verdorven zijn. Een kind, men zou zeggen, die komt onnozel. Rein komt je in de wereld. En als het kind, dat is nog, ik weet niet hoe klein. De laatste, ja hoor, het mag ook bij de tafel. In kussens enzovoorts gezeten. En het staat iets op tafel. En kind grijpt en haar moeder zegt, maar niet. En kind gaat begrijpen wat als moeder zegt, dat mag niet wat er betekent. Je moest kijken, mijn vrienden, naar de oogjes van zo'n kind. Die kan van het voorwerp dat verboden wordt, de oogjes niet afhouden. Ze zijn nog maar enkele weken oud. Want juist komt voor een dag, wat niet mag, wenst men. En wat wel mag, willen wij niet. Zo brengt de wet openbaar, dat noemt Paulus, bovenmate zondigende door het gebod. Is het dat zo staat? En nu is hier sprake van de dood. De zonde en de wet onderworpen te zijn, heb gij verbroken. Wat? De dood geen macht, de zonde geen macht en de wet geen macht. Nee, de wet geen macht om te verdoemen. De zonde vernietigd en verbroken. En evenzo de dood. Maar hoe kunnen we dat ervaren? Hoe we dat kunnen ervaren? Door het geloof in Jezus Christus. En niet door de werken. Want nu is dit immers de zaak. Christus heeft zich de dood onderworpen. De Zoon Gods die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Hij Hij heeft zich laten besnijden ten achtste dagen. En is al zo gekomen onder de wet. Om aan alle eisen van de wet te voldoen. Want Paulus zegt, die zich laat besnijden is schuldig om de ganse wet te doen. En u heeft de koning als borg. Heeft hij zo gehandeld de liefde. Die hebben alle zonden zich toegeëigend. En die gebogen onder de wet. Die spreekt de vloek uit onder de zonde. Daar is de dood aan verbonden. En alle straffen. En hoe heeft de koning dat gedaan? Eén voor allen. Dat is toch wat hij. Die geen zonde gekend heeft. Zonde voor ons gemaakt. Gekomen onder de wet. Zich de dood onderworpen. En moeten we zien. Daar hij zich onderwerpt. De dood, het graf, de hel. Ja, hij is gestorven. Men heeft hem in het graf gelegd. Men heeft er wachten voor geplaatst, ook zegel. Maar als de derde dag daar is, dan brengt God openbaar. Ja, dan brengt Christus openbaar. Zijn heerlijkheid, zijn macht. Want hij staat op uit de doden. En u immers is de dood, die is daar vanwege de zonde. Nu bewijst hij, ik ben zondedeliger. Ik ben overwinnaar van de dood. Ik ben het van het graf. En van de geweldhebber des doods, namelijk de duivel. Ik ben triomfator, ik ben overwinnaar. En nu den uitgewerkte, de rampzalige zondaar, waar alles ontvalt, die uit de genade Gods die doet een daad. Die geest die werkt in het geloven, zij omhelzen door die kracht en genade Christus. Ja. Onze vader noemt nog eens de uitgaande daad des geloofs. Hij deed voor ons. Van daaruit verbroken. Een oude vriend van ons op zijn ziekbed toen die genade kreeg wat zijn sterrenbed is geworden. En als ze zeiden, hoe is het? Dan zei hij, ik ben vrij. Kijk, dan gaat men sterven. Maar de dood is geen betaalgeld voor de zonde. Het is een afsterven van de zonde. Een doorgang tot in het eeuwig leven. Zoals staat een ander zijde op zijn sterven, en zei geen sterven. Zit hij, nee, want er is geen dood. Ga je dan heen? Zit ja, dat wel. En was niets als rust en vrede. Dat is hierin vervat in dat tekstwoord. En er staat er nog een beeld bij. En wel dit. Gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijdergenen die streden met gedruis geschieden, de kleder in bloed gewendeld en verbrand werden tot de voeten des vuurs. We weten dat Gideon, die is door God zelf als richter geordend en om de Midianieten te verslaan en Israël daarvan te verlossen. Als de bezuilie dogen kwam er machtig groot leger. God zei dat er veel waren. Van daaruit die blode waren en die een huis gebouwd, een vrouw getrouwd mocht een huis. Dus die zijn afgemuseerd. Toen moesten ze naar het water toe om te drinken. En nu waren er 300, die lijken net als een hond. Nou, ook niet erg verzoenlijk, hè? Nee. En God die zei, en door die wil ik nu Israël uiteren, een midden niet de hand verlossen. Tjonge, tjonge. Kon dat? Dat was toch even wat. Nu. Van daaruit hadden vlies. Hij zegt, God heeft hem op de aarde legt. En het is droog en de aarde nat, en ze geloven. Nou, het was geweldig, zoals dat de dauw gevallen was, maar het vlies was droog. En de vraag er nog eens, wil God hem weer verhoren? Als nou de aarde is droog is en dat vlies nat. Het is zo nat dat een hele schotel met water kneept hij eruit. Maar als er nou op aankomt en zegt, goed, dat het nog geen vlakte bij hem is, dat hij maar eens moest afgaan naar het leger. Dus voorzichtig tussen de wachten doorgedrongen. Daar horen ze een gil uit een tent. En er is de man in stad gedroomd hebben, schrikkelijk. Er komt daar een gerstebrood geroosterd, er komt er aangerold. En tegen de tenten van de Midianieten alles onder zijn molen. Wat zou dat nou betekenen? Ze maten, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Weet je wat dat is? Dat is het zwaard van Gideon. De Heere die heeft het ganse leger zijn hand gegeven. Nou, als hij dat gehoord had, nou, dan is er zodanig geloof dat hij zegt tegen zijn jongen, kom maar, God heeft hun in ons hand gegeven. Al was dat nog zo nietig, enkele honderden mensen. Maar ja, een gerste geroosterd gerstebrood is armeloos kost. Het is minste van het minste. Een wat, een gerst, en daar doen ze wat zuur doorheen. Kneden ze en het stoppen zonder een as. Ook niet erg hygiënisch. Staat er een paar uur onder de as ligt. Kijken ze nou niet. Vuil dat vegen ze er af in een as. En ze puzzelen het heerlijk op. Dat is armeloos kost. En dan was het dat zij dat nu Gideon nog zo armelijk eraan toe was. Met zo'n handjevol soldaten, geef dat als God dat nu toch maar wil. En dan geeft hij ze kruiken en een bezuin en een fakkel. Ze gaan met hopen om het leger in te staan en roepen voor een Heer en voor Gideon. Slaan die kruiken kapot, blazen met de bezuin en zwaaien met de fakkels. En dan helpt Midianitische leger. En die gaan elkander gaan die vermoorden. Denken we er even van. En Israël die kon aanschouwen het heil der zeren. En nu staat er. Zodanig gebeurt het gelijk als dat wij de profeet Zacharias. Niet door kracht, nog door geweld om een geest zal geschieden. Of God wil zeggen, ik stel daar. Verder is alles uitgesloten. God die wil zichzelf verheerlijken. En daar dan alzo de macht des vijands. In deze dus geestelijk. Dood, zonde, wet en Satan verbroken wordt. Zo staat hier dan. Waarom of dat is. Dat alles alzo eraan toe ging. Ik lees, want een kind is ons geboren. Mijn vrienden, welke zaak, wat predikt kerstfeest ons. Toch, al zo lief heeft God deze wereld. Dat is de kosmos. De gehele wereld gehad. Omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Of dat een Hollander is, een blanke, een zwarte Moriaan komt er niet op aan. Daar is sprake dat alleen het geloof in hem zaligt, maar ook volkomen zaligt. Daar bekeert niets aan. Ja. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouderen. Welke wonderlijk persoon, mijn vrienden, is dat? Kijk eens. Met aardse koningen is het dus gesteld. Uiteraard, zij worden weldadige heren genoemd. Grote vorsten, koningen, keizers. Maar al staat de troon nog zo vast. En het volk waarover ze heerschappij voeren. En die hebben niet langer zin om ze te eren en te erkennen. Om ze te dienen, te steunen en de troon staande te houden. Dan valt de troon. Niks aan te doen. Maar hier hebben we het zo'n wonderlijk persoon te doen. Kijk eens, daar is het eigenlijk zo mee. Nu is het niet dat het volk zijn troon staande houdt. Maar hij heeft de heerschappij op zijn schouders. Hij draagt zelf heel zijn kerk. Ja, zodat de kerk zijn troon niet staande houdt. Maar hij houdt zijn kerk staande. Vandaaruit, al is het nu 1974, na de geboorte van Christus, en al is daar in de 6000 jaren nog zoveel gebeurd op deze wereld. Het geld, Gods macht is groot, hij zijn trouw zal nooit vergaan aan wat hij ooit belooft, het zal bestaan. Jeruzalem, dat zal Jeruzalem blijven in zijn plaats. Sion is gegrond. Omdat de bedrukte des volks een toevlucht daarin hebben zullen. Die zaak staat helemaal vast. Dus hij draagt zijn gemeente. Gelijk als we lezen dat de gelijkenis van de goede herder. Die het verloren schaap op de schouder nam en droeg. Terugbracht bij de kudde. Zo draagt Christus zijn gehele kerk. Die staat voor erin. Dan wij het dan bij hem houden. Dan komt alles maar goed, moeten wij het bij hem houden. En dat is hier toch een woord. Een kind is ons geboren. Want het werk Gods is zodanig een werk. Dat is een afgerond geheel. Dat is een volkomen werk. Zodanig een werk. En ieder moeder, vader. Wanneer dat er een kind geboren is. Die kan niet nalaten om te zeggen. O God. Want dat is een kind van mij. We lezen. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Dus en ieder christen, vader en moeder, die slaan het oog op God. Want het is hun kind, vlees van hun vlees, been van hun gebeente. En nu een ziel voor een eeuwigheid. Nu moeten we eens even indenken. Nu is Adam als volwassen persoon geschapen. Goed. En oprecht dus makers handen voortgekomen. Hij stond als hoofd van het verbond ter werken. En vertegenwoordigde al zijn komelingen. Hij gevallen. Nu is alles gevallen. En nu komt de Zoon Gods. Als de tweede Adam. Die komt niet als volwassen persoon hier op aarde. En daalt neder als God en omkleedt zich met ons vlees en natuur. Nee, die is als kind geboren. Die wil in moeders schoot ontvangen wezen. Want die bedoelde het heil der kerk. Want door de zonde worden we in zonde ontvangen. In ongerechtigheid geboren. En nu wilde de koning afdalen. Zoals Paulus dat noemt in de nederste delen der aarde. Heen. Zo zijn toch de zaken. Wat is nu het geval? Nu kennen ouders die lopen met de kinderen. God, zijn er van ons in zonde ontvangen en geboren. Die kunnen hierop pleiten, een kind is ons geboren. Die als kind willen geboren worden, om ook onze kinderen op te pakken. Onze kinderen die in zonde ontvangen en geboren zijn. Van daaruit is het dat onze kinderen die in zulke staat geboren zijn, ook ontvangen het teken des verbonds. En worden als kinderen geboren, daar is ook tegenwoordig zoveel over te doen, over de kinderdoop en de doop van volwassenen. Want omdat men de genade niet moet en geen vernedering en ootmoed wil, vervalt men in buitennissigheden en wordt men de navolgers van de wederdopers en gaan boven het woord staan. Dat is eigenlijk alles gezegd van de geest van de tijd, ook van volwassen doop en om zich te laten overdopen. Maar het is zo, dat mag men ook in de jonge kinderen dopen, ja. Want hoewel zij de verdoemenis in Adam, de lachters zijn net als de volwassenen, wordt hun niet minder de vergeving verzonden en het eeuwig leven beloofd. En zijn ze mede in het verbond der genade begrepen en moeten daarom als lidmaten van Christus behoren gedoopt te wezen. Van daaruit is Christus als kind geboren. Dus onze kinderen te hoeden. Daarbij staat er hier. Een zoon is ons gegeven. Te kennen gevend een zoon ons gegeven. In het oosten immers. Was dat. Eigenlijk de zegen. Zoon. In zonderheid eerst geborene zoon. De stamhouder, daar kwam verder op zijn schouders te rusten het welzijn van heel de familie. Ook wordt zoon, wordt gesteld tegenover dochter, daar menigmaal genoemd wordt een man. Die man zal zijn een verberging tegen de wind. En een stad weinige lieden waren erin. Een groot koning kwam er tegenop, maar er werd een zoon, een wijs man gevonden, die de stad verloste door zijn grote wijsheid. Daar ziet dat alles op, hier staat een zoon gegeven. En nu was het in het oosten dat de eerstgeborene, de zoon, die droeg zorg voor heel de familie. Daarom volgt erop. De heerschappij die is op zijn schouders. Tja, is kerstfeest dus geen uitnemend feest om te herdenken de geboorte van Christus? Men noemt zijn naam. En men noemt zijn naam wonderlijk. Nu, dat is waar. Men noemt zijn naam wonderlijk. Hij is God en mens. Als eeuwig en waarachtig God nam hij aan ons vlees en ons natuur uit de maagd Maria. Hij was de zijnde en blijvende in de hemel. Hij was het die zich hier verenigde met ons vlees en natuur. Is dat niet wonderlijk? De zijnde hierboven en de zijnde hier in ons vlees. Tja, God en mens, eens wezens met de Vader, licht uit licht, God te prijzen tot een eeuwigheid van eenzelfde natuur in de nauwste vereniging. Maar ook waarachtig mens. Zo waarachtig mens. Dat Paulus zegt, zulke hoge priester betaamt ons. Die medelijden hebben kan met al onze zwakheden. Dat die daarin zelf is verzocht geworden. Uitgenomen de zonde. Verheven werd toch. Men noemt zijn naam wonderlijk. Als ook raad, hij is de grote raadgever, zit je met problemen. Buigt aan uw knieën. Hij is raadgever. Hij spreekt ook steeds tot ons door het evangelie. Want hij door de tijden en eeuwen in alleen geleerd en nog onderwijst hij. Zit je dan met problemen, hij is de grote raadgever, brengt het eens voor hem. En dan zult ervaren dat op een gegeven gelegenheid gekomt onder het woord. En net als dat een touw helemaal draadje voor draadje uitgepluist kan worden. Kan het zijn dat het probleem waarmee dat we zitten wordt helemaal uitgepluist. Dat we zeggen, amen. Hoe is dat mogelijk? Ja, wat dan in de binnenkamer is, wordt als van de daken verkondigd. Raadgever in de moeilijkste problemen zelfs. Wonderlijk raad. Als ook de sterke God. Dood, graf, hel heeft u overwonnen. Hij, die sterke God, we noemen het God en mens. Nu, hij was die alleenmachtige. Om die driehoofdige vijand, Satan, de hele wereld en ons verdorven vlees, daar we Satans eigendom zijn, om daarover heerschappij te voeren. Hij is de sterke God, alzo tegelijkertijd wordt genoemd, de Vader der eeuwigheid. Waarom genoemd de Vader der eeuwigheid? Immers, het eeuwig leven heeft hij verworven. Deelt hij mede. Hij houdt dat toch in stand. En is alzo in vaderlijke zorgen voor al zijn kinderen. O verhevene zaak. Dus zowel Vader der eeuwigheid, van eeuwigheid tot in eeuwigheid, dezelfde. Hij beminderde zijn in de eeuwigheid. Kwam hier in de tijd om alles voor te verwerven. En het dient dus al zijn gedenken tot in alle eeuwigheid. Laten we daar onze betrouwen geheel op hem stellen. Die God de Vader gesteld heeft. Tot zodanig een einde. En dan vervolgens een vredevorst. De Jedidja. De beminde der zeren waar Salomons een voorbeeld, een schaduwbeeld van was. Nu is die zo vredevorst. Dat al is hier het rijk des duivels. Daar hij de vrede heeft verworven, zelf tevreden is. Is zelfs geweest. Dat de Jan de Bakker is in Den Haag verbrand werd, die jubelde, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En een Hendrik Voers en Jan van Essen zongen, wel loven u, o God, wij prijzen uw naam, niets kon de vrede verstoren. Hij is vredevorst, dus hij heeft de onvrede onder zijn voeten gebracht. En deelt hun de vrede mee, gelijk in zijn opstanding betuigde, vrede zij uw lieden. Ik wens uw lieden dan toe een door God gezegend kerstfeest om de vrucht te mogen ervaren. Jezus geboren. Geboren, ook voor mij. hebben genaderd en aannemen om weer eens bij vernieuwing te mogen ervaren. Geboren in mij, want hij is nog niet te veel in ons geboren. Omdat gelijk wij beeld des aardse gedragen hebben, hier alleen geloof het beeld des hemelse mogen dragen. Opdat dat eenmaal zijn aanschouwen in volkomen zaligheid. Gedenken ons dan de God aller genade in zijn verheven trouw en goedheid, zegenheid gesproken om zijn verbondswil. Amen. Laat ons maar zingen tot besluit het laatste vers van de lofzang van Zacharia. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegeners hier. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.